De Heere liet mij iets zien en dat raakte me aan. En hetzelfde, waar is Jetske? Ik wijs haar zo, omdat we hebben een goede vriendschap, dan mag ik dat doen. Die raakte me aan van de week en die zei wat hij schreef op Facebook. Prima, meid. Als je nog een keer iets zo zielig en zo tegenstrijdig schrijft, dan rooieer ik jou als vriend uit mijn Facebookpagina. Radicaal, dank u heren. Het is niet voor niks dat Marina Beach heet Brakman. Dat is een braak land voor ons. De land staat braak voor ons om te zaaien. En ik wil jou 10 vragen stellen vanochtend. Als je een pen hebt, wil ik dat je het pak en een stuk papier. En Noah, mag ik de presentatie hebben? Ja. Ik wil je nu vragen om niet vroom te gaan denken van ik ben christenen, zo ik kan dit niet antwoorden. Omdat iemand deed heel vroom tegen mij van, je kan niet zo denken omdat ik ben geen islam. Nee, je kan iemand overtuigen van de Heer als je weet hoe hij denkt. En dat je, als je de Heilige Geest laat door jou werken, zodanig dat jij weet hoe zijn hart is, op dat moment kun je verandering brengen. De eerste vraag. En je mag met ja of nee antwoorden. Is er één God? De Allermachtigste Schepper van hemel en aarde? Ja of nee? En dan moet je als islam nadenken, niet als een christenen. Hoe denk ik islam over dit? Jezus is een profeet. Heb je geschreven? Ja, profeet, niet prefeet. Jezus is geboren uit de macht Maria. Ja? Je mag eens schrijven. Gewoon even met ja en nee. Jezus is geboren door de kracht van de Heilige Geest. Je moet niet nee zeggen, gewoon schrijven. Jezus is onder zonde. Ik zal jullie klompen breken vanochtend. Jezus is ten hemel gevaren. Jezus komt terug om de wereld te oordelen. Jezus is voor onze zonde gestorven. Ja of nee, hè? Niet. De Bijbel is een boek dat van God gegeven is. Onze Bijbel. Wat denken islam erover? Jezus is de Zoon van God. Wie had alles nee? Wie had meer dan 2 nee? Ik zal jullie dan vanochtend bijscholen. En ik zei tegen een christen van een andere kerk, ik ben nog niet een dochter anders in geloof, maar deze houdt me heel veel in studie. Ik doe heel veel studie, omdat de Heer heeft mij op mijn hart gezet. Wat velen we? Wat is de valkuilen als we met moslims praten? Om te beginnen, deze is nee. En ik zal je straks uitleggen waarom. En deze is ook nee. Al de anderen waren ja. Toen was het stil. Weet je waarom ik dit doe? Omdat ik kreeg een beeld van de Heer. Hè? Dat wij willen graag bij evangelisatie met een Bijbel naar de mensen toe. Maria, mag ik jou als voorbeeld? Ik ken Adriaan heel goed, zo ik mag dit doen. We proberen elke keer als wij naar een evangelisatie gaan en als we onbekeerden ontmoeten, vooral moslims en dergelijke, en anderen, willen we zo doen. Of we denken dat er zo'n USB-stick is en dan steken we hierachter met de Bijbel erin. En erop. En we downloaden het. Dankjewel. Maar onze opdracht in Matteüs 28 is, ga heen en maak discipelen. Maar voordat Matteüs 28, voordat de opdracht, deed Jezus iets anders in Lucas 9, 2. En soms missen we dit. Jezus had zijn 2 en 2 gestuurd. 2 en 2. En wat zegt hij? Als je daar komt waar er vrede is en je zegt vrede wees met u, waarvan de groet van een moslim ook is, Samana alaikum, betekent vrede wees met u. Het betekent niet over God en dit en dat. Het betekent gewoon vrede wees met u in Arabisch. En dan storen we. Dan zeggen ze, ja, maar die hebben een andere God. Hun God is dezelfde God als van Abraham, geloven ze erin. Dat is ook als onze God. En God zei tegen mij duidelijk, en omdat ik vroeg ook tegen God, wat moet ik doen? Ze komen hier. Iedereen schrijft, ze zijn verkrachters, ze stelen. Ze komen hier ons land ontwrichten. Maar zal ik jou één ding vanochtend zeggen? De maatschappij van anno nu, jij en ik als kerk en de regering, die zitten op de verkeerde stoel. Voor mij is het heel hard om dit te zeggen, maar het is gewoon zo. Waar de kerk zacht moet zijn, is de kerk hard. En waar de regering hard moet zijn, is die zacht. De Heer heeft jou geroepen om ambassadeur te zijn. En deze, Jezus is de Zoon van God, erkennen ze niet. Maar je kunt het op een andere manier aan hen vertellen dat ze het toch herkent. Wie is ooit naar Bonaire geweest? Je hand opsteken. Als je niet naar Bonaire bent geweest, je hand opsteken. Niet. Wisten jullie dat nu, vandaag, ben ik de zoon van Bonaire? En dat ik kan jullie vertellen wat in Bonaire is. Wie is naar Indonesië geweest? Ja, al de anderen niet. Maar Hesti, als een Indonesier, die daar heeft geleefd, die is een dochter van Indonesië. En dat die kan je vertellen wat daar is. En jij kan ook aan de moslim zeggen, Jezus is de Zoon van God, omdat die kan ons vertellen wat daar is. Die is de Zoon van God. Ik ben de Zoon van Bonaire, omdat ik kan jullie vertellen in hoeveel minuten je rond de eiland kan rijden. Wat zijn de beste restaurants? Ben geen eter? Of wat is de beste plek om te zwemmen of duiken? Ik ben de zoon van Bonaire. En dat kun je aan hen vertellen. De Heilige Geest geloven ze ook erin. Ze geloven ook dat Jezus naar de hemel is gegaan. En dat hij terugkomt om ons te oordelen. En in hunzelfde Koran staat duidelijk geschreven, je zal de doden niet oproepen. Kijk, een mooie inkoppertje, hè? Die Mohammed was niet zo slim, hè? Hij schreef het zelf. Je zal de dode niet oproepen. Mohammed is dood, zo je kan hem niet meer oproepen. Of niet? En wij zitten hier te bibberen om hen te evangeliseren. Wist je dat Jezus betekent woord van God? Isa betekent in hun taal woord van God. Zo, als God almachtig is en schepper, wat is het verschil tussen het woord en de schepper? Kijk, we zijn soms bang om hun te evangeliseren, maar we hebben veel dat wij met hun kunnen praten om tot de Heer te brengen. Wist jij dat hun ook geloof bij, met handoplegging dat je genezen zal worden? Wist je dat de meeste van hen tot bekering komt? Weet je waarom? Omdat ze zien de liefde van de Heer in de ambassadeurs van de Heer hier op aarde. De kerk. En soms zijn we bang om naar hen te gaan. Ik was ook bang. Maar totdat ik mijn mantel had gegooid naar de Heer toe en ik zeg van, als het mij ooit iets gebeurt, kan mijn kop kosten. Maar ik weet waar ik naartoe ga. En u heeft mij opdracht gegeven om discipelen te maken. En uw woord te kondigen. Zo, dames en heren. Bij Marina Beach of Braakman. Dat is een blanco oost die daar op ons wacht. Alleen wat hun hart naartoe klopt is relatie. Soms zijn we heel gauw om te zeggen van dit doe je fout, dit doet je fout. Nee. Die zijn asielzoekers. Maar de Heer heeft mij laten zien. Het is hetzelfde wat wij vorige week had gedaan. En ik dank de Heer voor de openbaring dat ik kort kreeg. Schatten zoeken. En ik zal jullie bevestigen dat Jezus was ook een schatenzoeker. Jezus liep langs de boom en hij zei niet tegen Zacchaeus, en jij, tollenaar. Soms zijn we, voelen wij als christenen beter dan iedereen. Zeg jij, tollenaar. Ga maar je erfenis delen, omdat je hebt zoveel gestolen dat je onterecht gedaan. Of blijf maar in die boom, je gaat door. Nee, wat zei Jezus? Zacchaeus, kom naar beneden. Ik ga met jou. Nu is de Heer in jouw huis gekomen. Soms lezen we dat. En vanaf kinderkerk luisteren we naar die verhalen. En dan denken we niet aan dat Jezus Zacchaeus kende bij zijn naam. Abu Talib, Mohammed, Mo, wat meer? Ramazan. Al die mensen kennen de Heer ook bij zijn naam. Maar de Heer wacht op u. Om schat te gaan zoeken bij hen. Kom binnen. En als de vrede met de Heer daar is, blijf bij hen en eten. Jezus kwam binnen bij Zacchaeus. En die ging aan tafel zitten. En ik kan in mijn Bijbel, als ik verkeerd ben, mag iemand zijn hand opsteken. Op geen enige plek kun ik zien of lezen dat Jezus tegen Zacchaeus had gezegd, je hebt gestolen. Als iemand anders heeft gelezen, mag zijn vinger nu opsteken. En daar heb ik die gemist. Op geen enige plek staat geschreven. Gaai, jij hebt gestolen, vriend. Jij bent een dief. Nee, Jezus zat daar en die had lol met Zacchaeus. Met iedereen. Die was aan het eten, aan het gewoon zijn eigen te zijn. En Zacchaeus stond op en wat zei die? Ik zal terugbetalen aan iedereen die ik schade had gebracht. Ik zal weer delen, ik zal terugbetalen. En daarom zeg ik, waar de kerk zijn plek moet nemen om liefde uit te stralen naar de mensen, zijn we hard. En waar de regering hard moet zijn, is die zwak. Maar is het een fout? Het is niet aan ons om hen te oordelen. Maar het is wel aan ons om ambassadeur te zijn van de Heer hier op aarde. En die 72, die gingen weg. En wonderen en tekens hadden hun gevolgd. En die kwamen terug. En de Bijbel zegt, ik zag de duivel als een bliksem naar beneden komen. Ik vertaal het aan hoe nu. Ik zag de werk van islam en de bolwerk van islam als een bliksem naar beneden komen. Dat verklaart ik elke dag. Omdat dit is niet voor niks. dat de mensen worden hier gebracht naar ons. Het kost ons geld om naar hun toe te gaan. Maar nu kost je niks om naar hun te gaan, omdat ze zijn hier bij ons. Het is ons land. Het is ons deel. Zeeland. En moeten we het verdedigen? Nee, dat laat ik over aan de Heer. Maar één ding moet ik wel doen is de woord van God naar hen brengen. Staan ze te wachten op een Bijbel? Die erkennen ze. Maar ik denk dat als je je levensverhaal naar hen toe vertelt, net als wat Jezus deed bij Zacchaeus aan tafel, ik denk dat ze gewoon lol hadden. Dat Jezus gewoon over spreekt van, die 5 vissen, hè? En die brood, die 2 broden, joh. Dat was een peanut. Ik steek mijn hand erin, ik doe het 2-3 keer. En ik keek gewoon, er was meer vlees. En ik zei tegen die mannen, deel maar uit. Omdat soms denken we heel strak van Jezus. Maar ik denk dat mijn Jezus, die was een Jezus die lol had in het leven. Weet je waarom? Omdat dit illustratie. Arjan, ik heb je weer nodig. Je mag op het podium even staan. Jezus, die liet hen van voren gaan in de boot. Oké? Vissersmannen, hè? En als je visserman bent, ik ben geen echte visserman, maar als je op zee bent, na 2-3 uurtjes weet je niet waar noord en zuid is, als je geen kompas hebt. En als je bang bent, nog erger. En dat heb ik meegemaakt in Bonaire. En dan loopt hij naar de boot toe. En de discipel, zijn beste vriend, die roept hem. Als jij het bent, laat me naar jou toe lopen. Kom maar. Hij stapt uit de boot. Hij loopt naar hem toe. Op een gegeven moment zegt de Bijbel, hij zag rondom hem, hij begon te zinken. Ja, Peters, ja. Ja. Ja, hij begon te zinken. Deed Jezus direct zo? Nee. Ik denk uit de humor dat ik heb en hoe ik met Jezus omgaat in mijn leven, hoeveel keren hij mij de hand niet zo snel uitreikt, dat hij tegen Petrus keek zo van, Peter maar trappelen hè, tussen al die storm. En hij keek zo, hij zegt nog erbij, man van weinig geloof. Heb je dat niet gelezen? Hij zei nog, man van weinig geloof. Zo. Ik denk, hij stond gewoon op het water. Hij zag hem lopen. En hij zei gewoon, ja, hey, heb je weer geloof? Nee. En dan, zeggen ze, hij trok hem eruit en ze liepen samen terug naar de boot. Dankjewel. De wereld daarbuiten, die heeft jou ook nodig. En die is ook aan het zinken. In het water. In de put. En die wil ook dat hand uitgestrekt worden, gekregen worden. En ik verklaar vanochtend dat er is geen kracht die boven de kracht van mijn Heer is. Er is geen autoriteit die boven de autoriteit van mijn Heer gaat. Er is geen macht die boven de macht van mijn Heer is. En er is geen religie die boven de religie van mijn Heer is. En daarom verklaar ik dat al die ISIS-strijders die in hun bolwerk zitten op dit moment, zal een ontmoeting krijgen met Jezus. Een persoonlijke ontmoeting. Dat ze veranderd mag worden. En dat ze mogen afrekenen met religie. En dat ze tot bekering zal komen. Omdat in de Midden-Oosten op dit moment dagelijks zijn mensen die ontmoeting krijgt één op één met Jezus. En die tot bekering komt. Kerk, laten we maar jaloers zijn. We staan hier soms 1,5 uur. Onze hart uit onze lijf te schreeuwen. En die mensen, die gaan gewoon slapen en ze krijgen ontmoeting met de Heer. Soms lopen we weg, teleurgesteld, omdat ik heb niks vandaag gekregen in de dienst. De Heer heeft mij niet aangeraakt. Zal ik jullie verklappen, soms als ik te veel met mijn eigen bezig ben, dan loop ik ook zo weg. Ik heb niks gevoeld. En Roeselien zegt altijd tegen mij, heb je chip even omgedraaid. Dat betekent niet chagrijnig zijn en je oprichten op de Heer. Dat soms zijn we gericht op onze auto, op onze huis, op onze baan, op onze problemen. We zetten gewoon een muur tussen de Heer en ons om ons te aan te raken. Dat we zijn zo bezig. Ik dank de Heer dat wij ambassadeur zijn van Hem hier op aarde. En dat er verandering zal brengen. En dat wij hun de weg zal wijzen naar de Heer. Niet met een Bijbel gaan gooien, met onze leven. Onze leven zal openbaring zijn voor hun om tot de Heer te komen. En dat wij ook zal bidden dat de Heer zelf hun zal overtuigen. Omdat heel veel keren roepen wij, de Heilige Geest is een trooster. En die zal hun overtuigen wie Jezus is. Maar soms nemen we die plek. Wij willen hun overtuigen. Ik heb het de laatste 4 jaar gedaan. Elke moslim dat ik ontmoet. Ja, jij moet en dit en dat. Jullie zijn stom en dit en dat. En gewoon omdat ik heb een vriendschap met hun. Zo, ik mag het zeggen. En hun accepteren het van mij. Al is onze vriendschap. Omdat als ze vrienden zijn, zijn ze vrienden. Voor het leven. Als je hun belt en ik heb een probleem, dan helpen ze jou. Dat is vriendschap bij hun. En de Heer liet mij zien. Die zegt, wat ben je mee bezig, kerel? En nu heb ik veranderd. En ik zeg, Heilige Geest, overtuig hem. En dan zeg ik iets in geloof. Meerdere keren is het gebeurd. Die gast die ik goed, degene die ik goed bevriend ben, had ik op kantoor gezeten met hem. Soms begint hij over Israël en afmaken en dit en dat. Ik zeg, in jouw Bijbel, in jouw Koran staat dit en dat en dat. Weet je wat hij doet? Hij stapt op en dan rent hij naar de wc. Neemt hij de benen. En dan komt hij terug met zijn telefoon. Hoe weet je dat daar geschreven is? Ik zeg, ik heb een levende God die met mij bemoeit en die mij informatie geeft. Zo, pas op, hè. Ik heb een secret agent die dat alles weet. Weet je wat hij zei tegen mij een keertje? En dat raakte me aan. Hij zei, als wij nog een jaar bij elkaar blijven hier op kantoor, bekeer jij of bekeer ik? weet je wat dat is? Dat is een manier om te zeggen van, Germo, stop maar, omdat dit gaat te ver en je laat me twijfelen. En voor hun twijfelen is ook een zonde. Herken je dat in de Bijbel? Wie twijfelt, wie zondigt? Ook raakvlakte, hè? En ik ben aan het bidden dat ik een instrument van de Heer mag zijn, om hen tot bekering mag brengen. Ik zal kort zijn. Dat de Heer roept ons om zijn woord te brengen. Heeft lief je vijand. Als deze mevrouw mijn oma zou zijn, en ik ga bij haar zitten kroelen en ik zeg, oma, hoe gaat het? Ik hou van jou, oma. Dat is makkelijk. Ik mag dit zeggen omdat ik ken hem beter dan jou, Paul. Als alle mijn vijand is, en ik zeg, ik hou van jou, dan moet de Heer iets in mijn hart doen om van hem te houden. En te makkelijk is om je omaatje, je familie, lief te hebben en je vijanden op afstand te houden. Ik hou van jou, broeder, je weet het, hè. Ik preek het in Jezus naam, we zijn geen vijanden. Maar dat is wat de Heer roept, om onze vijanden lief te hebben. Om iedereen die over de grens komt, om hun lief te hebben. Om een verandering te brengen in hun leven. Om hun aangeraakt te laten worden door de liefde van de Heer. De grote percentage moslims die tot bekering komen, die komen door de liefde van de Heer. Die ze zien in kerken. En vrouwen, je hebt een opdracht vanochtend. En dat is 99% van de moslims, vrouwen, die gaan naar de hel. De andere 1% zijn die 72 machten dat de mensen krijgen. Dat laten we midden. Zo, er is een roep, ook van de vrouwen van de kerken om op te staan. Om die vrouwen te laten zien de liefde van de Heer. Om hun zekerheid te geven dat hun ook schepsel is voor de Allemachtige God. Er is een roep voor jullie. Moeders, vrouwen. Verandering te brengen. En weet je wat het leukste is? Dat is een insight information dat ik van de Heer had gekregen. De moeder bemoeit met de kind vanaf 0 tot en met 8. Ik heb een zoon. Na 8, hè, als je zegt tegen hem, de hond is blauw, dan lacht hij jou uit. En dat is op het moment dat de vader de zoon meeneemt naar de moskee. Om hem in te prenten van dit moet je doen en dat moet je doen. Daar komt religie in de leven van die zoon. En één zoon is twee vrouwen waard. Zo vrouwen? Hest, jammer hè, je bent helft. Zo denken hun. Als Hest die geleerd is, en die komt zo binnen als een geleerde vrouw. Een moslimman uit de religie die zegt nee, die raakt me niet aan. Meneer Arjan, ik wacht op jou nog een uurtje hè. Maar die dokter, nee hoor, die heeft wel gestudeerd hetzelfde, maar die is helft waard dan een mannelijke dokter. En dat komt, dat is de plek dat kerk kan verandering brengen. Dat is de plek als je hun tot bekering brengt, die vrouwen, dat ze aan hun kinderen zal vertellen. Nu ben ik waard, nu heeft de Heer voor mij gestorven en nu ben ik iets omdat Jezus heeft ook mijn leven gegeven voor mij. En ik mag ook zeker zijn dat ik naar de hemel ga. En de mannen, de meeste mannen, die zijn niet eens zeker dat ze naar de in de hemel komt. Die wachten het af. En als je één zonde doet, moet je 10 keer iets anders doen om het beter te maken. Klinkt het misschien iets dat in de Bijbel staat? Als je fouten doet, moet je iets goed doen? Herinner je nog hoe de mensen met de koeien en die stieren in de staat moesten lopen naar de priesters om een offer te doen? Klinkt heel hetzelfde, hè? Hun geloof. En daar staan ze te wachten. Dat mannen als jij en ik opstaan en hun zeggen van, de Heere heeft je lief. En die wil je veranderen. En die heeft voor jou gestorven. Kerk, laten we onze plek nemen. Laten we de goede boodschap brengen aan hun. Die staat te trappelen. Voor een goede boodschap. Niet alleen met de Bijbel voor te lezen, maar onze leven als openbaring te laten zijn bij hun. God bless you. Arno?
Guillermo? Guillermo had nog gevraagd of ik ook een woordje kon brengen. Ik zit even te kijken naar de tijd, dus we hebben niet zo heel veel tijd meer. Dus ik zal proberen wat compacter te brengen. Maar dat geeft niet. God heeft nooit heel veel tijd nodig als hij iets duidelijk wil maken. Dat denken we vaak, maar soms is het heel eenvoudig. God is soms met 3 woorden al genoeg kan doen. Ik heb even een openbaring of iets geleerd van God. En de Bijbel zegt, leert de ander ook wat ik jou geleerd heb. En het gaat over het onderwerp dankbaarheid. Ik denk de meeste is het ontzettend bekend. En ik denk ook dat het onderwerp goed aansluit bij het onderwerp wat Guillermo net bracht over de vluchtelingen. Dat heeft ook wel een beetje met elkaar te maken. En dan met name als we het over onszelf hebben. Dankbaarheid, ja, de meesten zullen zeggen van nou goed, bekend. Ik weet precies waar het in de Bijbel staat. Zie ik wat handen die het allemaal weten waar het staat? Ik zie 1 hand. Heel dankbaar iemand. Ja, oké. Okay, nou. Oké, okay, super. Ja. Zeer dankbaar, Ria. Ik ben je dankbaar dat je dit zo durft te delen. Ik heb even een paar teksten uit de Bijbel gehaald die daar op wijzen. Daar staat bijvoorbeeld in Colossense 2, laat uw hart overvloeien van dankbaarheid. Dus het is niet zomaar van nou een beetje dankbaar, maar laat het overvloeien van dankbaarheid. En er staat ook in Efeze 5, vers 20. Dat we God mogen bedanken voor alles wat hij ons heeft toebedeeld. Daar staat, dank God, die uw vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus voor alles. En dank onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. In Tessalonicenzen 5 vers 18 staat dat. Er zijn een paar teksten die daarop duiden van dat dankbaarheid iets is wat God ontzettend belangrijk is. Je ziet het ook staan op meerdere plaatsen in de Bijbel. En ik geloof als iets op meerdere plaatsen in de Bijbel staat, dat God het belangrijk vindt. Anders zou het misschien 1, 2 keer, 3 keer staan. Als het op meerdere plaatsen staat, vindt God het belangrijk. En ik geloof ook dat het betekent dat het voor ons herhaald moet worden. Omdat we het anders kunnen vergeten. God wil ons herhaaldelijk wijzen op die dankbaarheid. Omdat het iets is wat we gaandeweg in ons leven elke keer opnieuw mogen horen. Anders kun je het vergeten. En dankbaarheid is ook iets niet wat nou vanzelfsprekend is. We kennen het allemaal wel vanuit de Bijbel, maar het is niet iets is wat nou vanzelfsprekend waar je mee geboren wordt en meteen helemaal doorgroeit in elke fase van je leven, dat de dankbaarheid overvloeit, zoals het in de Bijbel staat, naar buiten toe. Ik had het net gezegd, het staat heel vaak in de Bijbel, maar er is ook een voorbeeld in de Bijbel waar die dankbaarheid die juist niet tot uiting komt, tenminste heel beperkt. Dat is op het moment dat Jezus 10 mensen had genezen. De 10 melaatsen. En uiteindelijk gaan die 9 helemaal blij weg. Want er zijn genezen, helemaal in die genezing. Natuurlijk is dat fantastisch. Maar die ene die komt dus terug. En die gaat zijn dankbaarheid uiten naar God. En ik geloof dat het ook iets is, anders zou het niet zo in de Bijbel staan. Dat het niet alleen voor die 10 melaatsen geldt. Maar alles wat er in de Bijbel staat, heeft altijd ook op jezelf betrekking. Het is niet van, nou, dat zijn die fariseërs of het zijn die mensen. Nee, het zijn allemaal dingen om van te leren, zodat wij, of vandaag of later in ons leven, er iets van gaan leren. Je ziet ook in de Bijbel, daar staat dat er een bepaalde tijdsgeest komt. Het laatste der dagen. Nou goed, wanneer dat nou precies aangebroken is, weet ik niet. Maar ik geloof wel dat we in het laatste der dagen leven. Ik weet ook niet wanneer het eindigt. Het kan misschien nog heel veel dagen duren. Maar er staat dat een van de kenmerken van die tijd is dat mensen ondankbaar zullen zijn. En dan staat er nog een heel riedeltje. Het is dus eigenlijk ook iets van deze tijd om juist niet dankbaar te zijn. Ik had het net over die vanzelfsprekendheid. Hè? Het is ook op zich heel normaal dat je allerlei dingen dagelijks meemaakt. Zonder dat je daar nou heel erg dankbaar voor bent. Ik noem maar wat. Je kijkt naar buiten, de zon schijnt. Nou, die gaat elke dag op, als het niet bewolkt is. En die gaat elke dag onder. En dat gebeurt elke dag automatisch. Daar hoef je eigenlijk weinig of niks aan te doen. Je krijgt elke dag eten. 3 keer per dag, als het goed is. De meeste mensen hebben een huis. Misschien dat hoop ik. En dat is niet vanzelfsprekend, zoals ik net ook hoorde van Guillermo. En de meeste mensen hebben genoeg geld om in ieder geval te kunnen voorzien in hun normale, primaire behoeften. En zo kun je eigenlijk maar doorgaan. Je hebt kennissen, je hebt vrienden, je hebt familie. Ga maar door. Je hebt God, uiteindelijk. En dingen kunnen vanzelfsprekend worden. En natuurlijk als kind wordt het ons wel geleerd. Als we bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat allemaal nog weet. Ik leer het zelf nog wel aan mijn kinderen. Als bijvoorbeeld een kind iets krijgt, bijvoorbeeld hij krijgt iets van oma. En oma geeft dan een cadeautje of een snoepje. En dan zeggen wij tegen dat kleine kind, en wat zeggen we dan? Wat zeggen we dan? Ja, dan zie je ze eerst een beetje zo staan van, nou, dankjewel gaat het dan. Hè? En zo probeer je dat die kinderen te leren. En we doen dat ook in ons jaarlijkse verkleedparty bij Sinterklaas. Wordt dat ook heel erg geleerd. Dus Sinterklaas komt en die geeft allerlei cadeaus. Hij strooit ze uit over al die kinderen. En wat zeggen we dan? Dank je Sinterklaas. Dank je Sinterklaas. Dus we leren het wel aan onze kinderen en we kennen het ook. En het is een punt van, je krijgt iets extra's. Je krijgt iets bijzonders. Je krijgt een cadeautje. En daar leer je dan om dankbaar voor te zijn. Maar goed, God is daar niet mee tevreden met deze mate van dankbaarheid. Natuurlijk vindt hij het fantastisch, laten we dat voorop stellen. Maar God, dankbaarheid gaat een stukje verder. Ik zat even wat te zoeken op internet. En er was iemand die had een heel mooi niveau van dankbaarheid opgegeven. Hij had het verdeeld in 4 niveaus. En ik moest er zelf een beetje denken aan de gelijkenis van de zaaier. Dat is ook voor verschillende soorten mensen waar het dan betrekking op had. En ik wil ze even voorlezen. Misschien kun je jezelf erin herkennen. Er is het laagste niveau. Dat zijn de mensen die continu zeuren en klagen. Misschien iemand die zich daarin herkent. Ze noemen het, in plaats van humbly grateful, zijn ze grumpy hateful. Ik vond het een prachtige omschrijving. Maar goed, gelukkig zijn er nog hogere niveaus. En daar strekken we ons natuurlijk als capital naar uit. Hè? Dat is duidelijk. We zijn niet tevreden met het huidige, we gaan naar meer. Het tweede niveau is net een tikkeltje hoger. Deze mensen klagen niet constant, maar ze zijn gewoonweg nooit dankbaar voor alles wat ze zijn gegeven. Ze zien alles vanzelfsprekend. Nou, is toch vanzelfsprekend? Weer 500 euro salarisverhoging. Vanzelfsprekend? Ja, wat wil je? Ik kom elke dag werken, dus ja. Ik bedoel, moet ik daar dankbaar voor zijn? Ik bedoel, die zon die gaat op. Ja, normaal dat ik naar het strand ga, dan verwacht ik ook dat de zon schijnt. Ja, ik bedoel, staat er in de Bijbel ook. De zon komt voor niks op. Dus ja, moet ik daar nou dankbaar voor zijn? En je kunt daar maar eigenlijk van alles mee doorgaan. Ja, Sinterklaas komt toch elk jaar. Dus ja, al die cadeaus, ja, hoort er gewoon bij. Dat is het tweede niveau. Ze klagen dus niet, maar ze vinden het gewoon vanzelfsprekend. Het derde niveau, daar begint het er al een beetje op te lijken. Dat zijn de mensen die zijn dankbaar voor de handliggende zegeningen. Dus, ik noem net een voorbeeld, als Sinterklaas komt en die geeft cadeautjes, dan zijn ze dankbaar. Dankjewel Sinterklaas, dankjewel oma, dankjewel voor de cadeautjes. En, even kijken, ja, voor de handliggende zegeningen. En als alles goed gaat en alles prima. Dus dan zijn ze dankbaar dat alles goed gaat. Heer, dank u dat ik in een prachtige villa mag wonen. 2 auto's voor de deur. Heer, ik ben zo dankbaar. Alles gaat goed. Volgende week gaat het alleen nog maar beter. En die voorraadschuur die komt maar voller en voller. En alles zit mee. Alles wat ik onderneem, gelukt. Heer, ik ben zo ontzettend dankbaar. Wie herkent zich daarin? Ik herken me daarin. Maar gelukkig, we hebben ook nog een goddelijk niveau. En daar gaan we natuurlijk naartoe. Dat zijn degenen die altijd en ondanks alles dankbaar zijn voor alles. Dit is de attitude of gratitude. Volgens mij werd dat vroeger wel eens gezegd in de kerk. Attitude of gratitude. Dat zijn degenen die ondanks alles voor alles dankbaar zijn. Dat komt overeen met die teksten die we net hadden van overvloeiende van dankbaarheid. Altijd ten koste van alles, voor en tegenspoed. Dankbaarheid. Als je dat dan zo bekijkt, dan is eigenlijk dankbaarheid niet zomaar een kort emotie van, nou, dankjewel Sinterklaas. En dan komt het erop neer dat het een levensstijl is. Het is eigenlijk een houding die je als geheel aanneemt. Die wat er ook gebeurt, dat je die houding kunt aannemen van, nou, ik ben dankbaar. En ik had pas geleden sprak God tot me. Dat was in één keer zo'n flits. Dankbaarheid. En ik speel wel eens muziek. En dan denk ik, God zei van, ik ga een lied over dankbaarheid geven. Dus ik had zoiets van, ja, ik dacht bij mezelf, ik heb helemaal niks met dankbaarheid. Ik bedoel, dat is niet mijn onderwerp. Ik wil andere onderwerpen. Ik wil geestelijk onderwerpen. The River is Rising en zo'n soort lied. Wat heb ik nou met dankbaarheid te maken? Nou, goed. Ja, precies. Dus nou, een maand of 1,5 later, pak mijn gitaar in één keer. En ja, natuurlijk weer gericht op allerlei andere dingen. En in één keer, Dankbaarheid kwam in één keer zo naar voren. En ik begon het lied te spelen. En terwijl ik het lied speelde, veranderde ik zelf eigenlijk. Het leek al, ik kreeg openbaring door het lied heen. En ik kon zien, dus niet alleen de Sinterklaas dankbaarheid, maar in één keer veranderde God mij door te laten zien wat eigenlijk die laag van hem van dankbaarheid is. Dat het een houding is en dat het iets is waar je voor moet kiezen. En dat je gaat leren kijken op een heel andere manier. Je kijkt eigenlijk op de manier van wat je wel hebt in plaats van alles wat nou niet lukt. En ik wil het even kort delen. Het is geen heel groot spectaculair lied. Maar God heeft niet heel veel nodig. Krijgen jullie ook dezelfde openbaring die ik kreeg, dan is het al voldoende. Even kijken of we een beetje geluid hebben. Is er geluid? Super. Ja. Ja. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Zoveel om dankbaar voor te zijn. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Zoveel om dankbaar voor te zijn. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Zoveel om dankbaar voor te zijn. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Zoveel om dankbaar voor te zijn. Ik heb een huis om in te wonen. Een auto onder mijn. Ik heb werk om van te leven. En ik heb ook internet. Ik heb mensen om van te houden. Familie om me heen. Een werk om van te leven. En ik krijg ook een kerstpakket. Ja, meer dan één. Ik heb zoveel om dankbaar voor te zijn. Zoveel om dankbaar voor te zijn. Ik heb zoveel om dankbaar voor te zijn. Zoveel om dankbaar voor te zijn. Dankbaarheid. Ja. En zo kun je eigenlijk door en door gaan. Ik heb nou een paar basale onderwerpen opgenoemd. Maar je kunt gewoon door en door gaan. En natuurlijk, daar heb je hele geestelijke dingen van vergeving en dat God die van je houdt. En dat raakt je uiteindelijk. En je gaat eigenlijk zien, en dat is nou precies wat God wil, dat we gaan kijken door zijn ogen. God zegt altijd van, je moet de mensen zien zoals ik ze zie. En dat is soms zo lastig. Hè? Of je moet jezelf zien zoals ik je ziet. Nou, God helpt er nog een beetje door wat openbaring te geven. Maar goed, God wil dat we ook dankbaar zijn zoals hij wil dat wij dankbaar kunnen zijn. En dat doet hij onder andere door zo'n lied te geven. En vervolgens was mijn interesse gewekt. Ik dacht, nou, dankbaarheid, dat is best interessant. Dus ik ging zoeken in de Bijbel en ik ging zoeken op internet. En ik zag dat er veel onderzoeken gedaan waren voor op dit gebied. Het waren veel onderzoeken, christelijke onderzoeken, maar ook gewoon wetenschappelijke onderzoeken. Dus allerlei psychologen. En wat was nou een van de conclusies die naar voren kwam? Dat was dankbaarheid is een basis of een van de basis van geluk. Er stond eigenlijk bij een makkelijke manier om snel gelukkig te worden. Nou, wie wil dat nou niet? Dankbaarheid. Het was niet van, nou, de situaties moeten veranderen. Of als ik nou iets meer geld had, of ik nou iets meer tijd had, of dat de mensen nou iets anders zouden doen, dan zou het allemaal beter gaan. Maar nee, het was een verandering bij jezelf. Een verandering naar de dankbaarheid. En een verandering die verder gaat dan, dank u Sinterklaasje. Ik ging vervolgens verder kijken in de Bijbel. En ik zag dat dankbaarheid nog veel meer dingen bracht dan alleen geluk. Er staat in Colossenzen 3 vers 15. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zij, regeren in uw harten. En wees dankbaar. Je kunt het aan elkaar koppelen. Dat die vrede van God daar is op het moment dat je dankbaar bent. Als je dankbaar bent, in plaats van onrustig grijpende najagen naar hetgeen wat nog gaat komen, of misschien wel helemaal niet gaat komen, dat geeft onrust. Maar door te kijken van, nou, ik ben dankbaar met hetgeen je hebt, je ziet al die lagen, krijg je de vrede van God in je hart. Er staat ook in Filippenzen 4, wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. En dan staat er, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachtes in Christus Jezus bewaren. Dus als je gaat danken naar God, Heer, ik dank u voor dit, ik dank u voor dat, gaat God, dan staat er, dan zal de vrede van God, de Heilige Geest komt met vrede, met gedachtes van vrede, geef vrede in je hart, en hij zal jouw hart en je gedachtes beschermen, conformeren naar de gedachtes van God. En die vrede, die bovennatuurlijke vrede, Arjan heeft er van die kaartjes van, mijn vrede geef ik u. Het is een vrede die niet van de wereld is, maar het is een bovennatuurlijke vrede. De vrede van deze wereld, die kennen we, kunnen omschrijven. Maar God is een God die geeft vrede. En dat kan in situaties zijn die niet heel vredig zijn. Maar toch kan God vrede van binnen geven. En dat is regeren. Dat is leven. Anders zijn we afhankelijk van de omstandigheden. En dat leven we niet, dan zijn we, we laten ons voordrijven. Dan zijn we afhankelijk van de omstandigheden. Maar als je leeft, dan heb je een bron die ten allen tijde regeert, zo noem ik dat. En dat kan alleen God geven. En het mooie is, dat wil hij ook nog geven. En dan, je kunt het ook nog voor een ander doen. Dat staat in 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen. Waarom? Omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Dus we gaan niet alleen voor onszelf danken voor de situatie, maar ook voor een ander. Dus je gaat danken voor Guillermo. Dank u Heer voor Guillermo. Dat u hem gebruikt en dat hij zo'n goede man is voor Ursuline. En je kunt maar doorgaan. Je kunt er, dank u Heer voor Arjan. En je kunt er allerlei dingen achteraan doen. Dank u voor Ria, dat hij zo sprankelt van vreugde. En door dat te doen, gaat het geloof sterk groeien, ook bij Ria. God doet daar iets mee. Het geloof gaat groeien, ook bij jezelf. En de liefde voor elkaar wordt groter. Ik bedoel, je gaat elkaar meer waarderen natuurlijk. Komt het op neer. Allerlei dingen die de Bijbel aanreikt over dankbaarheid. Het geeft heel veel voorspoed, succes, laat ik het even op die manier omschrijven. En ook als je het over kinderen hebt, als je natuurlijk... Er staat, God is een goede God. God wil graag zegenen. Dus het is de wil van God om te zegenen. Hij wil al het goede voor je leven geven. Nou, daar staat de Bijbel vol van. Ik heb geen gedachten van onheil, maar gedachten van heil om je een goede toekomst te geven. Ik weet niet of je dat wel eens herkent. Dan wil je iets leuks aan je kinderen geven. Iets goeds. En dan komen ze... En dan hebben ze net iets gedaan wat eigenlijk ontzettend ondankbaar was. Dus je hebt daarvoor al iets gegeven, bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Je hebt ze vrijheid gegeven om iets te doen. En ze reageren daar ontzettend ondankbaar op. Nou, wat doet dat dan met je? Om te zorgen, nou, dat ene grote cadeau wat je daar hebt. Wat doe je dan? Ja, zelf houden inderdaad, ja. Ja. Ja, en de asielzoekers inderdaad. Dat is wel heel extreem, maar gelijk weggeven. Ja. Nou, waarschijnlijk doet God dat inderdaad ook, maar die heeft dan een apart cadeau. Nou, wat ik dan bij me heb is, nou dan stel ik het nog even uit. God wil het wel geven natuurlijk. Maar hij stelt het nog, ik geloof dat God het ook nog even uitstelt, totdat daar die houding van dankbaarheid is. Want een dankbaar iemand ben je geneigd om gewoon veel meer te geven. En ik geloof dat het ook een goddelijk principe is. Heer, kom op, dit en dat. En nu had ik al zo lang op die zon te wachten. En dan ben ik nu weer op het strand. Weer geen zon, hè. Maar nu bid ik dat er morgen wel zon is. Nou, wat denk je dat er morgen gebeurt? Geen zon. Of misschien een hele felle. Ja. Nee, God kijkt naar het hart. En een van de houdingen die hij belangrijk vindt, daar staat de Bijbel dus vol van, is de houding van dankbaarheid, de levensstijl. En dankbaarheid is ook een keuze, dat gaf ik net al aan. Het is niet zozeer van, nou, de Heilige Geest komt over je. Dat is als je allerlei gaven hebt, de gaven van genezing. Dat de Heilige Geest over je komt en nu in één keer ben je ontzettend dankbaar. Nee. God kan je wel helpen door openbaring, door je te laten zien wat dankbaarheid is. Hij kan die laten zien, maar daarna is het een stap om te kiezen in al die situaties in je leven om dankbaar te zijn. En ik moest ook onlangs denken, dat is een van de laatste dingen die ik ga vertellen, dat ik kreeg de indruk dat een aantal mensen bleven hangen in bepaalde situaties. Iets wat in het verleden is gebeurd. Bepaalde onderliggende gevoelens waar ze zelf ook niet 1, 2, 3 raad mee weten. Blijven hangen. Dingen die gezegd zijn tegen je, dingen die gebeurd zijn. En ik moest denken, dit is een van de manieren om daarmee af te rekenen. Dat je gaat zeggen van, Heer, ik dank u voor hetgeen wat ik wel heb. Ik dank u voor hetgeen wat ook nog gaat komen. En je gaat leren zien, nogmaals, op datgeen wat je wel hebt. En dat is ontzettend veel. We hebben net ook gehoord in dat lied. En ik heb een aantal voorbeelden. Je kunt danken voor de materiële dingen. Je kunt ook danken voor de geestelijke dingen. Ik noem maar wat. Het is ontzettend fijn natuurlijk. En dat druk ik nog zachtjes uit. Dat de Heilige Geest in je woont. Of andere dingen. Ik heb het wel eens een keer. Dan ben ik ergens anders bijvoorbeeld. Ik doe een studie. En dan zit ik daar. En dan denk ik. Echt, Heer, ik ben ontzettend dankbaar voor deze tijd, voor deze plaats. En dan voel je echt zo'n hele prachtige vrede in je hart komen. Een soort vreugde geeft het ook. Dat je ontzettend dankbaar bent. Goed, dat is dan iets wat goed is. Maar het doet iets met je. En ik wil jullie uitdagen, inclusief mezelf, om ons uit te strekken naar die dankbaarheid. Ik wil bidden dat we onze ogen gericht zullen hebben op het goede wat we hebben. Want we leven in een ontzettend rijk land. Een van de rijkste ter wereld. En bovenal, we kennen God. We hebben vergeving. De Heilige Geest woont in ons. En je zit ook nog in capital. Dus wat wil je nog meer? Ja, voldoende reden om dankbaar te zijn. En ik geloof ook in de moeilijke omstandigheden. Dat God door die dankbaarheid heen dingen gaat veranderen in je leven. Dat je gaat zien op de goede dingen. Ik ken iemand waar we een keer voor aan bidden. En we kregen een beeld. En die zag alleen maar één grote zwarte plek. Terwijl daarna was het allemaal wit. Hij was zo gefixeerd op dat ene wat niet goed was. En dat was ook heel moeilijk. Moet ik erbij zeggen. Maar God liet zien dat er heel veel wit was. Heel veel dingen zijn goed. Laat ons daar op ons richten. Want dat zijn de dingen die God ons aanreikt. Dank u Jezus. Ja, dank u Heer voor uw volk, Heer. Ik dank u Heer dat u ons dingen wilt leren, Heer. Heer, dat een van de dingen die belangrijk zijn, dat u zegt, laat je onderwijzen door de Heilige Geest. Laat je onderwijzen door de Heilige Geest. En ik bid dat u ons leert, Heer, om dankbaar te zijn, Heer. Heer, niet alleen tijdens de Sinterklaastijd, Heer, maar tijdens allerlei cadeautjes die we krijgen. Maar ook gewoon dingen, Heer, die we als vanzelfsprekend beschouwen, Heer. En dingen, Heer, die misschien moeilijk zijn, Heer. Dat u onze ogen opent, Heer, op alle rijkdom en al het goede, Heer. En op, vooral op u. Ik dank u, Jezus. Dank u, dank u, dank u. Dank u, Jezus. Ja.